Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit.
Please. Financieel goedkoop, ja. Maar emotioneel duurkoop.
Ja, dit snap
dit herken ik
heel goed.
Wel.
Ja. Oh ja, je herkent het zeker. Had je dat laatst eigenlijk in dat kleine boshuisje wat je voor 20 euro per nacht had gehuurd? Nee, had je
nee,
niet.
Okay. Nee, maar ik hou wel van krappe ruimtes.
Ja, precies. Jij vindt Spartaans ook leuk. Maar wanneer had je dat dan wel bijvoorbeeld?
Aaf en Vincent hebben het over hun favoriete ruilmiddel. In Over Geld Praat Je Niet.
Teun,
Gijs,
ik zie hier een boek voor me liggen.
Ja.
Ik wil daar alles over weten.
Een dik boek.
Heb je zin om daar een klein college over te geven?
Ik dacht,
bedankt voor
dit
klein college,
ik dacht
professor.
Een klein monumentje op.
Een klein monumentje voor dit dikke boek.
Ja.
Ik moet ook zeggen, ik heb in een andere tijd en plaatszone geleefd de afgelopen dagen in mijn eigen buurt. Ik heb een soort heel bijzondere transitie.
Maakt,
daar wil ik je graag alles over vertellen.
Ja, en Gijs, ik heb me laten gaan en het was geen vrij portret.
Nee, hè?
Nee.
Maar daar ben je wel eerlijk over. En dat siert je ook.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijsje.
Teusje. Daar zitten we dan, jongen.
Daar zitten we dan weer.
Ik heb het gevoel dat ik meestal degene ben die Teuntje zegt.
Oh ja?
Als we beginnen. In plaats dat jij Gijsje zegt.
Oh.
Dus ik ben in verwarring.
Oh, sorry.
Nee, dat geeft niet.
Ja. Ja. Maar je hebt nu ook Teuntje gezegd, hè?
Ik heb nu Teuntje gezegd. Nee, zeker. Maar ik was nog in een soort sluimerstand. Waar was ik in? Ik weet het niet. Ik was in iets wat niet erbij zijn is.
Maar je zit er wel fris bij.
Is het zo?
In je Zelensky-outfit.
Ja, ik dacht om Zelensky te steunen, ga ik ook voortaan een Zelensky-outfit dragen. Ik ga alleen nog maar in legergroen rondlopen.
Ja, ik loop natuurlijk in een soort Duits tenue. Ik weet niet of dat eigenlijk goed is.
Mm. Ja, Duitsland en Oekraïne zijn niet per se op heel goede voet met elkaar, hè? Toch?
Nee, maar wel gewoon zitten aan de goede kant.
Wel aan de goede kant.
En Duitsers vechten graag tegen Russen.
Duitsers vechten graag tegen Russen.
Ja.
En het is ook allemaal wel erg lang geleden, dus langzamerhand. We kunnen het ze niet na blijven dragen.
Nee, precies. Nee. Ik zag al laatst een oproep van iemand die zei, van een Duitse vrouw in Nederland. Wil je ophouden hebben over de Duitsers, wil je het hebben over de nazi's?
Oh, zo van vroeger werden we bezet door de nazi's en niet door de Duitsers.
Ja, of als mensen hebben, de Duitsers, dat heet maar de Duitsers.
Ja,
dit
ja,
en dat.
Ja.
Dat van, die voelde zich een beetje aangesproken.
Wie deed
als
die oproep?
Een Duitse vrouw die ik tegenkwam op de Instagram, die deze oproep kwam ik tegen.
Oh, wat goed. Ja, leuk.
En schaar je achter die oproep of zeg je, god, dat waren toen wel de Duitsers?
Ik snap haar punt.
Ja.
Maar ik vind, zou ik zeggen, het eeuwige zoeken van oplossingen van conflicten of het extreem grote waarde hechten aan welk woord er precies voor wat wordt gebruikt, begin ik toch steeds meer te zien als een rookgordijn voor de echte problematiek.
Ja.
Dus,
en ook natuurlijk van, luister, ik was niet de dader, dus eigenlijk ook met andere woorden een beetje, ik ben nu het slachtoffer.
Ja, dat zit er sowieso ook.
Er is een fantastisch liedje, Gijs. Ik was ooit naar een tentoonstelling in het Museum Voorlinden van de tentoonstelling van Martin Creed. Ik weet niet of je die kent. Maar die had zo'n video Ja, die had een video gemaakt, zo'n kunstvideo. Ja. En dat liedje, dat het refrein ervan was de hele tijd... I'm a victim, no, I'm a victim, ja. Ik dacht, ja, dat vond ik dus een geweldig goede...
Goed kunstwerk.
Ja, en ook een goede...
Typisch voor Linde.
Ja,
en ook kunstwerk wat gewoon precies zo pinpoint wat het probleem is.
Ja, en ook gewoon even deze tijd even pakt. Ja, zo, ja, van, ja, ja, ja. Iedereen wil graag slachtoffer zijn.
Godtuin, ik liep hier net binnen.
Ja.
En ik kwam... ja, dat klopt, hè. Je zag het gebeuren. Ja. En ik kwam hier binnenlopen en het regende buiten.
Oh, ga je de schoenen af?
En ik heb toen mijn schoenen uitgetrokken.
Ja, dit was helemaal... Sorry,
dit raakte aan veel, wat jou betreft?
Nou, aan hoe wij zijn.
Oh ja? Vertel even, hoe is jouw visie hierop?
Nou, dus ik moet dus, ik zei van...
Met de beste bedoelingen deed ik ze uit, hè?
Ja, nee, dat is natuurlijk altijd... Je kan de beste bedoelingen hebben, maar voor je het weet... schiet iemand in een groef waar we eigenlijk niet in willen.
Mm-hmm.
Dat is altijd het gevaar.
Ja.
Nee, maar dus... Jij zei van, jij kwam aan, je kwam heel hard, ging je schoenen vegen. En vervolgens zei je, ik kan ze ook gewoon uitdoen.
Ik doe ze gewoon uit, dacht ik.
Ja, ja. Ja, en je verkondigde dat ook luid. Ik kan ook zo uitdoen. En ik zei, nee. Dat vindt... Ja, ik weet, moeten we namen noemen?
Een van onze jonge medewerkers.
Een van onze jonge medewerkers vindt dat niet goed. En die zei toen, nou, dat heb ik helemaal niet gezegd. Zei, nou, ik had mijn schoenen uit. En jij trok een wenkbrauw omhoog. Zei, oh, waarom heb je je schoenen uit? Dus toen heb ik onmiddellijk mijn schoenen weer aangedaan. En dus
vernederd,
ja. En toen zei je, ja, hallo, ik ga me niet door...
laat me niet door jonge medewerker X vertellen... met welke schoeisel ik hier rondloop. Ja, of sokken of op schoenen.
Of, ja, precies, precies. En dus ik trek me dus altijd heel veel aan van het oordeel van de ander. En jij pakt gewoon de ruimte.
Ik pak de ruimte.
Ja, dat is het verschil.
Ja, en het is dus ook zo dat, zal maar zeggen... je schoenen uitdoen op een plek waar je binnenkomt... Ja. Dat heeft toch een zekere betekenis.
Ja, er zijn natuurlijk plekken waar dat gewenst is.
Er zijn plekken waar het gewenst is. Dus zo is het ook. Daar zou ik het dan ook echt een affront vinden als je je schoenen aan zou houden.
Ja.
Het is misschien op plekken waar het niet per se gewenst is. Eigenlijk is bij ons thuis, is het eigenlijk een soort usance geworden bijna... Dat wij onze schoenen uittrekken. Daar is eigenlijk nooit een woord aan vuil gemaakt.
Bij ons thuis denk ik ook.
Maar dat is wel gebeurd.
Ja.
Dus als je het nadeel daarvan is... Het voordeel is dat het bij ons niet zo vies... iets minder snel vies wordt. Het nadeel is dat je binnen in de vrij smalle hal binnenkomt... in een zee van schoenen, die vaak ook de hele deur blokkeren. En
ik zet de schoenen in de kast.
Maar heb je een speciale kast voor?
Nou, ik heb een kast...
Misschien heb jij een bredere hal.
Ja, maar de schoenen mogen niet in de hal staan.
Nee, die mogen niet in de hal staan van jou.
Er zijn natuurlijk wel, staan er altijd schoenen.
Daar heb jij hele duidelijke regels over.
Ja. Er zijn natuurlijk allerlei schoenen van kinderen... die toch in de hal met rugzakken en jassen... Ja. En, dan als
hoe wordt daarop gereageerd?
Nou, soms raap ik dat allemaal op... en gooi ik dat in een kamer van zo'n kind.
Oké. Okay.
Ja. 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 Nou, dat is. En dan hoop ik dat ze die kamer dan ook gaan opruimen. Ja. Maar dat is natuurlijk al lang...
Maar in principe is de regel door iemand in jullie huis gesteld...
Ja, maar net zoals met jullie met die...
Oh, dat is een ongeschreven regel.
Ja,
ja.
Een ontstaande regel.
Een ontstaande regel. Ja. Schoenen mogen niet in de hal.
Ja.
Maar welke kast heb je het dan over?
Nou, er zijn dus verschillende kasten. Dus er is één kast, als je aan het eind van de hal... daar hangen ook de jassen in en daaronder is...
Dat is al, want jullie beginnen op 2 hoog met wonen.
Ja.
Dus die kast is al
op 2 hoog met wonen.
Die is al op 2 hoog.
Op een gegeven moment beginnen we met lopen.
En op 2 hoog begin je met wonen.
Ja, en dan ga je rechtsaf.
Maar dan loop je dus al met die vieze schoenen, loop je die hele trap over.
Ja.
Ja, oké.
Dus is eigenlijk die trap, dat is dus meer een soort... Een
soort hele lange deurmat.
Ja, hele lange deurmat. Er ligt ook nog een echte deurmat onder, maar eigenlijk is het... De definitie van het huis, van we zijn thuis, die gaat eigenlijk pas van kracht zodra je boven bent.
En dan gaan de schoenen uit.
Ja, ja. En jullie willen de trap schoonhouden, ongeschreven.
Nou, we willen de trap schoonhouden en elke halsituatie is bij ons echt vrij smal.
Ja.
Dus ik zou...
De hal is smal.
Ja, we hebben wel in de hal waar wij beginnen met wonen, want wij beginnen op 1 hoog met wonen, hebben we wel een soort kast, maar dat is zo de meterkast. Ik geloof niet dat we daar nog schoenen, er staat zo de timmerkist.
Ja.
Daar kunnen geen schoenen bij. Maar het is dus zo dat...
Alweer leer ik allemaal dingen over jou.
Ja, hè? Ja. En zo blijven we leren van elkaar.
Een leven lang leren.
Een leven lang leren van elkaar.
Ja.
En van elkaar houden.
Ja, zeker. Ja.
Maar het is dus zo dat ook... we raken hier nu aan kleine huiselijk leed. Zal maar zeggen, waar ik mijn schoenen zet beneden in de hal. Bij ons is het usance om ze beneden in de hal uit te doen.
Ik kom nu ook een soort Papa was a Rolling Stone-achtig verhaal.
Wherever he laid his head was his home. Ja, precies. Dat ik te achterloos mijn schoenen midden op de deurmat neer. Waardoor als je de deur open doet, wrik je eigenlijk zo tegen mijn schoenen aan en blokkeren ze de deur.
Dat heb ik met een fietspomp wel eens.
Ja.
En die kan dan ook zo omvallen dat je die deur echt bijna niet open krijgt.
Ja, dat je echt buitengesloten bent. Ja, precies. Dus ik heb echt wel ook een reprimande gekregen. Van
iemand.
Van iemand. ik zal verder geen namen noemen.
Ja.
Van Gijs. Niet die schoen. Dus nu leg ik ze altijd op een soort stapel die er is.
Oh, ja.
Een onhandige, soort omvallende stapel van schoenen.
Ja.
Het is een lastige situatie.
Maar, en Gijs,
maar het ding is, wat ik wil zeggen. Je schoenen uitdoen betekent iets. Als je nu bij ons op bezoek zou komen, hè, jij bijvoorbeeld, dan zie je van in dit huis worden schoenen uitgedaan. Hè, want er staat een zee van schoenen.
Volgens mij heb ik nog nooit mijn schoenen bij jou uitgedaan.
Nee, maar als je dat dus wel zou doen, zou dat een soort teken van
respect.
Een soort nederig respect vind ik dat.
Oh, maar dat is wel een soort nederig respect dat helemaal bij mij past. Dus.
Ja. Ik denk ook dat jij er misschien heel goed bij zou voelen als je die schoenen uit zou doen.
Maar je vindt het eigenlijk. Je kijkt een beetje op mensen neer die dat dan doen, dus.
Nee, ik kijk helemaal niet op ze neer. Maar ik weet wel van, ze komen hier met een nederig respect binnen. En ze komen hier niet, zoals ik, de ruimte vullen. Maar, terwijl ik dus juist hier de ruimte ging vullen door mijn schoenen uit te doen.
Terwijl, maar dat komt ook omdat ik Nathalie vertelde me wel eens dat ze vroeger nog, toen ze nog ergens op een kantoor werkte, dan had ze dan een chef die er altijd de schoenen uitdeed.
Ja.
Dus dat had je bij de VPRO, had je dat ook wel eens. En dan dacht je, doe nou toch normaal, man. Hou gewoon je schoenen aan.
Ja.
En nou denk ik van. En dus als die medewerker X dan zegt. Nou, die beweert dus dat het niet. Zo'n angstcultuur hebben we al. Dat mensen niet eens durven zeggen. Ja, dat zei ik. Nee, ik zei niks.
Ja.
Maar als die medewerker X de wenkbrauw omhoog haalt. Als jij vervolgens dan gewoon met je schoenen. Zo met je blote voet. Nou, nee, op sokken gaat.
Op sokken?
Dan denk ik ook even aan die oude baas van Nathalie.
Ja, want komt hier op zijn eigen kantoor binnen.
Ja, nou, dat was niet eens. Dat was natuurlijk wel gewoon de VPRO was dat dan.
Ja, ja.
En er was dan gewoon een eindredacteur of zo. En die liep dan.
Op zijn sokken?
Ja, nee, dat was bij haar was dat dan een ander bedrijf.
Ja.
Dat je toch denkt van, joh, je bent hier niet thuis.
Ja,
dat is een beetje, precies. Dat is die lijn.
Ja, het heeft iets heel huiselijks om je schoenen uit te doen. En het is misschien niet echt gepast dat ik dat hier op kantoor doe.
Ja.
Het is bijna een soort onveilige werksituatie creëer ik.
Ja.
Ja. Ja, dus het is ook in dit geval, dus als ik op kantoor mijn schoenen uitdoe, is het geen gedienstige, nederige respect.
Nee, het is ook een beetje van, dit is mijn kantoor.
Mijn kantoor, ik loop hier op mijn sokken wat ik wil.
Ja,
ja, maar het is
terwijl Gijs, ik zit nu ook hier aan de tafeltje zonder schoenen.
Echt waar?
Ja. Maar dat vind ik dus anders, want dat merk je dan eigenlijk niet. En dat zit gewoon nu.
Dan ben je echt onder ons. Een veilige werksfeer.
En bovendien wil ik gewoon net zoals Frissel Sissel, wil ik als ik aan het werk ben, de aarde voelen.
Ja, alles heeft een ritme.
Ja.
Hey, en Teun,
het
is wel zo dat hele schoenen aan, schoenen uit. Het is ook in de hele Arabische wereld, is er ook enorm met tekens van respect.
Ja, ja in Scandinavië ook altijd schoenen uit als je ergens bij iemand binnenkomt.
Ja.
Maar als je dat dan ook dat weer weet. Kijk, ook net zoals met dat bijvoorbeeld, hoeveel kussen geven. Nou, dat is een totale onduidelijke situatie ontstaan.
Ja.
Als je het nou maar weet, dan is het, weet je wel, hier in huis doet mensen schoenen uit. Nou, dan doet iedereen dat.
Ja.
En dan weet je ook van, ik ga naar mensen waar de schoenen uit moet even mijn sokken controleren. Want dat is natuurlijk heel vervelend als er zo'n teen
zo'n teen doorheen steekt. Ja. Wat ik sowieso heel vervelend vind trouwens, dat voel je de hele dag.
Ja.
Het is een soort één variant minder van een steentje in je schoen.
Ja, en het grappige is, dat voel je dus de hele dag. Je weet ook al als je hem aantrekt. En dan denk je, ik ben te lui om een nieuwe aan te trekken. En dan word je dan de hele dag voor gestraft.
Ja, word je de hele dag voor gestraft.
Wees niet lui.
En sterker nog, je hebt zelfs ook een soort weerzin in de zin van zonde om die sok weg te gooien.
Ja.
Dat je toch denkt van, ja, maar
weet
goed.
Je wat ik dan aan het doen?
Dubbel vouwen.
Nee, ik maak het gat meteen heel groot.
Het wordt een soort zonde.
Nee, dan moet ik hem wel weggooien.
Oh, om jezelf te dwingen om het. Ja. Jezus, wat zit je als mens toch raar in elkaar dat je dat soort dingen nodig hebt om iets heel simpels te doen als een sok weggooien.
Dat is wel zo.
Ja.
Teun en Gijs.
Teun.
Gijs, ik zie iets geks bij jou staan.
het is een verhaal van niks dit, want ik heb er verder niks meer. Maar ik moet het toch even met je delen, omdat het zo uitzonderlijk was. Maar er was ineens, het zal langer voorbereid zijn geweest, maar ik had er eigenlijk geen weet van. Er was ineens bij wat wij het sportpark noemen, dus dat is bij de Jaap Edebaan. Dat is vlak bij ons om de hoek.
Ik zag allemaal van die mensen met hesjes de weg.
Ja, er was ineens een soort ja, rave festival of een house festival. Ja, misschien dat onze regisseur Lennart precies weet wat er zich afspeelt. Nee, weet hij niet. Oh. Maar goed, iets waar...
Die was al ergens anders...
was al ergens anders zich aan het vermaken. Ja. Zoals zal maar zeggen, ja, een groot festival waar ik, en dan moet ik de gemeente complimenteren, niks van gehoord heb. Terwijl het speelde zich bij mij om de hoek af. Maar ik heb er geen noot of geen basdreun heb ik gehoord. Blijkbaar was het ergens...
Was het een Silent House feest?
Blijkbaar. Misschien hadden die mensen koptelefoons. Maar er stonden dus overal voor de ingangen van de buurt eigenlijk... Ja. stonden er inderdaad mensen met gele hesjes verkeer tegen te houden. Want ze wilden blijkbaar geen verkeer. Als buurtbewoner mocht je er gewoon doorrijden. Zei, mag ik naar huis? En dan zeiden ze, ja, natuurlijk.
Oh, ja, dat is een goed paswoord.
Ja, maar het fascinerende was... Ja. dat de hele buurt ineens vergeven was van... Ja, mensen met bijna niks aan. Die liepen met hele, van die soort hele, wat nu zo in is, of van die hele meisjes, van die hele grote laarzen, weet je wel, heel hoog. En dan met een soort hele kleine glimmende hotpants en een topje. Wow. En dan jongens erbij. En die liepen helemaal...
Maar die jongens, daar had je minder op hun kledij gelet.
Nou, die kleden zich ook minder uitzinnig. Ja. Maar ze zagen er ook uit van... wij gaan het hele weekend drugs gebruiken. Ja. Dat zag je gewoon. En s'avonds zag je gewoon...
Laag en hard.
Ja, laag en hard. Ja. En ja, die liepen daar... op een gegeven moment begon het te stortregen. Liepen ze er nog steeds zo heel soort... alsof ze op een missie waren, liepen ze daar doorheen. Ja, en het fascinerende was... die liepen gewoon door mijn eigen... Het is ook een toch wat bezadigde buurt. En ook bijvoorbeeld het Christian Huygensplein. Dat is, zal ik zeggen, ons winkelpleintje om de hoek... Het was net alsof het soort zombies waren.
Ja, ik wilde net het woord zombies gebruiken.
Ja, het was echt van een soort heel andere menssoort. Of mutanten liepen er ineens
heb je een gesprek met de mutanten aangeknoopt?
Nee, dat durfde ik niet. Nee? Ik heb wel, op een gegeven moment liet ik ook 's avonds de hond uit. Ja. En nou, dan liep ik gewoon met die hond en dan liepen al die soort...
Maar waarom waren die mutanten niet gewoon op het festivalterrein?
Ja, ik denk dat ze dan net naar het festivalterrein gingen. Of ze gingen er misschien even af om ergens drugs te halen of cola te kopen. Op een gegeven moment zijn mijn zoon Benjamin en zijn vriendje Abel... zijn nog met een coolbox met Red Bull en met water daarheen gegaan... om dat voor gifgeld te verkopen. Ze hebben €5 winst gemaakt. Dat viel een beetje tegen. Ja. De buurt was overgenomen. Ja. En ik moet zeggen, wat leuk om eens een keer heel wat anders te zien.
Ja, ik zou eigenlijk zeggen, de buurt was niet overgenomen. Het is eigenlijk alsof er gewoon, zoals jij het beschrijft, alsof er gewoon twee parallele stromen door de buurt liepen.
Ja, alsof er twee werelden waren. Ja. Maar ik dacht, ik moest gek genoeg heel erg denken aan de tijd dat onze badkamer verbouwd werd. En toen logeerden we tijdelijk in een ander huis.
Ja.
En toen maakte ik zomaar 's ochtends... een keer een ander rondje naar de school van Benneriff.
Dan kijk je alles met andere ogen.
Nou, je zag ineens allemaal andere mensen.
Hè?
Ja, ja, omdat je dan gewoon vanaf een ander punt A naar punt B gaat. En normaal ging je van het ene punt A naar punt B. En zonder dat je het weet, zie je eigenlijk altijd hetzelfde. Dus je ziet eigenlijk nooit een verrassend
zonder
iemand.
Zonder dat je het weet, zie je altijd hetzelfde.
Ja. En als je dus ineens vanaf een ander... ja, generiek punt, je eigen generieke... zie je gewoon andere mensen maar Gijs, is het hun forense dag beginnen. En dan denk je ineens van, oh ja, dit voelt ineens heel fris en anders.
Ken je ook het fenomeen de walk of shame?
Jazeker.
Ja, maar dit is natuurlijk ook bijna een soort omgekeerde walk of shame.
Kan je even voor de mensen die niet weten uitleggen wat de walk of shame is?
Nou, de walk of shame is dat je gewoon heel laat en lang uitgaat. En dat je dan in een soort vieze uitgaanskleren weer aan... nou, dat je eigenlijk gewoon doorgaat.
Ja.
En dat in de tussentijd andere mensen gewoon naar hun kantoor gaan.
Oh, ik heb het eigenlijk altijd als na een one-night stand gezien.
Ja, dat kan ook.
Ja, dus dat je dan van je one-night stand... dat je dan nog helemaal in je uitgaanskleren zo.
Ja, precies. Maar het gaat mij in ieder geval om het moment van de confrontatie... dat jij nog in je zweterige uitgaanskleren bent.
Ja.
En dat andere mensen dan gewoon in hun nette kleren naar hun werk
precies.
gaan.
Ja, het is een soort confrontatie van twee tijdzones.
Ja, het moet natuurlijk een one-night stand zijn, want anders was je heus wel thuis geweest om je weer nieuwe schone kleren aan te doen. Maar in ieder geval, of je bent gewoon helemaal doorgegaan.
Ja, en dan is de shame misschien minder. Ik bedoel, als je alleen maar bent door... Dit heeft toch iets van, oké, dan moet je 's ochtends weer naar je eigen huis in je kleren. Ja. Maar goed, los ervan, het gaat erom dat er eigenlijk twee... tijdzones of twee leefwerelden zich met elkaar confronteren.
Ja.
Maar dat kan je op microniveau doen. Dus ook gewoon een tijdje in een ander huis. Doe in dat een andere mensen. Straat. Gewoon. Ja. En je ziet de wereld als nieuw
maar
voor je.
Maar is het ook een bijna maatschappelijk pleidooi van jou, Gijs?
om dat te doen.
Nou, omdat je, nou, we zitten natuurlijk allemaal in die bubbels. We zien altijd hetzelfde zonder dat we het merken.
Ja, maar het grappige is dus dat toen onze badkamer verbouwd werd, je zit nog steeds in dezelfde bubbel. Ik bedoel, het is niet zo dat ik ineens in een of andere volkswijk zat of zo. Ja. Dat gewoon in onze eigen bezadigde waren, maar gewoon een paar straten verder.
Maar die ravers.
Ja, die ravers wel. Ja. Maar goed.
Ja. Ja. Hoe organiseer je dat?
Dat organiseer je niet.
Nee, het krijg je niet georganiseerd.
Het gaat erom dat je gewoon in een routine zit.
Ja.
Zonder dat je dat precies beseft.
Ja.
En als je daar heel even uitgehaald wordt door iets externs, kan dat wel heel verfrissend zijn.
Maar dacht
zijn.
Je dan van, ik wil nu ook bij die ravers horen? Of dacht ik ben blij
nee,
dat ik in
ik
mijn
dacht
routine
helemaal niet,
zit?
Ik wil ook bij de ravers horen. Maar ik dacht wel van, goh, wat leuk om eens wat anders te zien dan altijd dezelfde mensen die ook hun hondje uitlaten.
Ja.
Teun en Gijs.
Teun. Ja, ik had jou in de extra al een beetje gezegd dat nou, toen die hebben namelijk afgelopen vrijdag hebben wij die op afstand opgenomen.
Ja.
En ik meende in ieder geval enorm haast te hebben om op tijd achter de microfoon te kruipen. Viel allemaal reuze mee.
Nou, we hadden geloof ik om 11:45 zouden we achter de microfoon kruipen.
Ja.
En jij hebt het hele gezin.
En ik zei van ja, 11:45. Maar het liefst ben ik dan 11:30. Zet ik dan mijn spullen klaar. En Nathalie zei maar kan 12 ook niet. Ik zei nou, dat weet ik niet hoor. Terwijl dat waarschijnlijk kon dat we. Ja, er wordt
wacht
iemand.
Wacht even, wacht even.
Er wordt iemand.
Lennart, hoest even, jongen. Hoest.
Er wordt iemand
neem een
onwel.
Slokje thee.
Hij bloedt.
Daardoor. Hij ligt nu op de grond.
Ja.
Teun, vind je het vervelend om nu door te praten over.
Mijn onhebbelijkheden?
Over je onhebbelijkheden?
Nou, ik zou wel even willen weten hoe het met
gaat
die Lennart
gaat. Ja, het gaat. Hij bloedt nu nog verder door.
Ja, ja. Het schijnt dat hij ook vrij dun bloed heeft door zijn levenspatroon. Ja, nee, maar goed. Dus ik was dus als een met een zweep was ik over. Oh, nou, het was eigenlijk zo. Bella was die bleef in Amsterdam. Lotte die ging met een vriendin naar Gent.
Ja.
En die zouden we even afzetten bij de ouders van die vriendin. En daarna zou Lotte zelf met die vriendin met de trein naar Gent gaan en dan weer met die familie reuniten in Gent. Want er waren te veel mensen om in auto. Maakt allemaal niet uit. En ik zei, we moeten echt gaan. Het is heel dat ik ga dan echt, kom op nou mensen.
Ja.
En dan gaat iedereen als, Jezus Teun, doe even normaal.
Ja.
En toen zei dus Nathalie, ik breng Lotte even naar de ouders van, parkeer even de auto hier met knipperlicht. En dan breng ik even Lotte daarheen. En
deze toon ook, om jou te kalmeren.
Om mij te kalmeren. Ja. En
altijd heel rustig praten.
Heel rustig
en met zo'n blik van.
Met een beetje vuur wel al in de ogen.
Ja.
Ouders volgens mij had ze die ouders ook nog nooit ontmoet. En nou, daar wordt het. Ik zie ze dus dan vanuit uit de achteruitkijkspiegel, zie ik ze daar praten. Het duurt 1 minuut, duurt 2 minuten. In mijn hoofd 1 uur, 2 uur.
Ja.
Ik denk, godverdomme.
Het zal toch niet, hè?
Wat zit ze nou hier lang te praten? Dus op een gegeven moment
Langer ga je praten.
Ja. En dus op een gegeven moment stap ik uit de auto en ik roep, Nathalie, kom nou!
Oh, wat een blunder.
Ja. Maar het erge is, alles wat daar dus bij hoort aan redeneringen, aan emoties, van alle kanten, die heb ik heus in die fractie van de seconde allemaal al van alle kanten bekeken.
Ja.
Ik weet ook de consequenties. Ik weet het al, dit moet ik niet doen.
Ja, op rationeel niveau weet je.
Dat is echt, had je dat programma Boiling Point, ken je dat nog? Dan gingen ze proberen mensen zo lang te ergeren dat ze gewoon ontploft. Nou ja, dat zou dat echt, I wouldn't last 10 seconds.
Ja.
En dat voelde ik zo. Zat me zo echt op te vreten in auto van, we moeten gaan. Ik zit terwijl als ik tegen jou had gezegd, Gijs, ik zit misschien in een kwartiertje later achter de microfoon, was ook helemaal niet.
Was er helemaal geen man overboord.
Maar ik diende eigenlijk de verkeerde heer hier in deze. Toen bovendien waren we gewoon ook gewoon nog helemaal op tijd.
Ja, en nou, sowieso. En stem verheffen en uit een auto springen en dingen gillen is nooit een goed idee.
En Nathalie die dacht ook eerst van, nou, er is misschien echt iets ergs aan de hand. Of er staat een parkeerwachter die zegt wegwezen of zo.
Een hartaanval.
Was helemaal niks aan de hand. En dus, nou, toen moest ik natuurlijk echt soort zeker een half uur nog in de auto horen hoe ongelooflijk gênant dit was. En ik had nog niet eerder met die ouders gepraat. En het was voor het eerst van treinreis. En dat snap je toch ook wel. En het erge is, ik snap het ook allemaal. En ze had ook helemaal gelijk.
Ja.
Dus ja.
Ja, ik vind inderdaad dat je precies het fout hebt gedaan, maar ik sta wel aan je kant. Hè?
Oh ja, dat
ja,
is lief.
Ja. Ja, ik sta wel echt aan je kant. Het is hartstikke moeilijk.
Ja.
En ja, kon je maar, zat er maar een knop om je eigen drift, om je eigen drift uit te kunnen zetten of zo. Want je voelt het komen.
Ik denk van, ja, want ik dacht eerst, het ging eigenlijk al zo dat ik dat dus mijn dochter daarheen ging en toen zei Nathalie van, ik loop wel even mee. Ik dacht nee. Loop niet mee. Ja, laat er gewoon alleen gaan.
Toen begon het al te koken.
Laat er gewoon alleen gaan voor de eerste treinreis. Überhaupt. En dan ook nog naar het buitenland.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus dat was al. Dat, oh, dat is al fout dat ze meegaat.
Ja.
Ja. En dan voel je het komen. Dan, nee. En dan, ik heb het natuurlijk ook eerst al in die 3 minuten waarin dit zich waarschijnlijk afspeelde, al 2 minuten niet gedaan. Hè? Daar mag ik ook wel wat erkenning voor.
Hartstikke goed, Teun. Ja. Goed gewerkt, jongen.
Ja. Ja. Ja, echt zo erg. Ja,
ja,
dat je
maar
gewoon,
het is. Ja. Drift is zoiets wanstaltigs.
Ja.
Want het is eigenlijk altijd contraproductief.
Ja.
Het maakt altijd meer kapot dan je lief is.
Ja.
Je weet dat het fout is.
Ja. In de drift al.
In de drift al.
Ja. En, maar dan kan je niet terug.
Het komt als een soort, ja, als een soort aanval komt het over je heen. Ja. En dan is het gewoon niet meer te stoppen.
En dan denk je nog, eigenlijk nog niet eens over hoe wat een modderfiguur ik ten opzichte van die ouders heb gevraagd.
Nee, dat is het probleem. Je denkt aan helemaal niks meer als je drift
komt.
Nee,
maar dat probeer ik zo.
Of tenminste, een soort ergens in je hoofd zit nog wel een soort pepernoot die weet van dit is allemaal fout. Ja, maar de rest van je hoofd staat in vuur en vlam.
Het is ook zo dat ik dan denk van, nou god, het is misschien ook maar goed dat al die mensen uit het omveld zo snel mogelijk weten dat ik een rare kwiebus ben. Is dat maar
je houdt jezelf gewoon als rare kwiebus.
Ja, Teun. Ja.
Deze man is onhanteerbaar.
Ja, is onhanteerbaar.
Maar Teun, wat zijn we toch een onvolkomen wezens, hè?
Ja.
Wat zijn we toch onvolkomen, hè?
Ja, maar we willen toch wel iets volkomener zijn.
Ja, het is een eeuwig gevecht om een beetje volkomen te worden. Maar we blijven maar onvolkomen. Ja.
Ja.
Ja. Maar we blijven strijden, Teun.
We blijven strijden.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun,
ja.
Goed nieuws. Mag ik je even verblijden met goed nieuws?
Ja, graag. Dat kan ik
wel
gebruiken.
Wij gaan Nederland een boek laten herontdekken.
Oh.
Ja, en dat doe ik altijd heel graag.
Ja.
En wel, Teun, hou je vast, verboden schrift van de Italiaanse Alba de Cespedes.
Alba de Cespedes?
Ja, ja. Je zou zeggen, het is een Spaanse naam.
Klinkt
nee,
Spaans.
Het is een Italiaanse.
Ja.
Het is voor het eerst uitgebracht in 1952, in Italië uiteraard.
Ja.
En nu opnieuw door Meridiaan uitgevers.
Heel goed. En ja. Gijs, ja, het is niet zomaar een boek. Want zouden wij ooit hier gewoon aandacht vragen voor zomaar een boek?
Nee, natuurlijk
nee.
niet.
En het is ook niet zomaar een schrijver. Want Alba de Cespedes, Gijs, was een legendarisch figuur.
Ja.
Ik noem op. Ze was de kleindochter van de eerste Cubaanse president. Hè? Nou,
ja,
kom er maar eens op.
Punt.
Ze was bevriend met Simone de Beauvoir en Natalia Ginzburg.
Zo.
Haar eerste roman viel ten prooi aan censuur vanwege het te zelfstandige. Er waren te zelfstandige vrouwelijke personages.
Ja, dat kon helemaal niet in die tijd.
Nee, maar ja, goed. De Alba draaide haar hand daar niet voor om.
En haalde haar daar neus vol.
Ja, precies.
Voor die censuur.
Voor die censuur.
Ja.
En Gijs werd ook nog eens vastgezet tijdens de oorlog vanwege haar rol in het verzet tegen het fascisme.
Teun, ik vind het een ongelooflijk verhaal wat je hier zit.
Topvrouw die Alba de Cespedes.
Ja, zeker. En kijk, dat kan je allemaal meemaken en niet kunnen schrijven.
Ja.
Maar dan reken je buiten Alba de Cespedes.
Ja.
Want verboden schrift gaat over Valeria.
Ja.
En dat is een vrouw die een onopvallend leventje leidt in de middenklasse te Rome.
Ja.
Sowieso een heerlijke arena, hè?
Ja.
Een onopvallend leventje in de middenklasse in Rome.
Ja.
Maar op een dag koopt ze een schrift en begint voor het eerst te schrijven. En na te denken over haar eigen verlangens en angsten.
Nou, ik grijs,
weet je wat wij hier ook de hele dag doen.
Dat is ook grijs. Ik denk ook dat onopvallende leventje, nou, dat gaat veranderen, hoor. Ja, het boek, Gijs, is een echt tijdsdocument. En daar ben ik dus toevallig gek op.
Ja.
En was voor vele generaties een sleutelroman over menselijke relaties en vrouwelijke identiteit. Nou, heerlijke combinatie. En kreeg uitsluitend fantastische recensies.
Ja, de Wall Street Journal, mind you.
Heb je er even op nageslagen?
Heb ik er even op nageslagen. Die noemt het A Brilliant, Quietly Tumultuous Book.
Ja.
En NRC gaf het 5 ballen.
Hey.
Alle ballen die je kan krijgen van NRC, die gaf NRC dit boek.
Nou, kijk eens even.
Het is echt een raadsel waarom het nog niet zo bekend is
in
Nederland.
Nou, na vandaag is het anders.
Koop dit boek. Als het niet voor jezelf is, is het misschien een hele leuke tip voor Moederdag.
Ja.
Verboden schrift van Alba de Cespedes.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Treffen we je op het juiste moment? Jongens.
Ja, ik ga nu even het klaslokaal uit.
Oh ja. Ja.
En ik zit nu in de keuken.
Hé hey man, twee dingen. We gaan zo meteen even Wim Keizer gedenken. Ja. Maar ja. Je was ook bij het theater Na de Dam.
Ja.
Op 4 mei. Ja. En er was een relletje.
Nou, er was een relletje. Het was zo'n ongelooflijk ingenieuze voorstelling. Waar ik heel erg van genoot. Maar een deel van het publiek snapte de dubbele bodem niet.
Wat was het voor een voorstelling?
Het was een voorstelling van geschreven door Bo Tarenskeen en gespeeld door Jacob Derwig met Lisa Fetchman,
ja.
Een cellist en een pianist. Dus een heel erg goed trio.
Ja.
Van twee strijkers en een piano. En het begon dat Jacob Derwig in zijn mooie pak opkwam. En nogal een beetje pompeus begon te vertellen over westerse cultuur. En hoe waardevol en hoe in deze tijd. Hoe je met muziek toch eigenlijk troost vindt. En nogal opgeblazen verhaal vond ik het. Een beetje dikdoenerig over kunst met een grote K.
Ja.
Nou, nadat te lang had gesproken, kwam het trio op. En die speelde deel 1 van, ik dacht iets van Brahms. Dat werd eigenlijk niet duidelijk
gezegd. Deel 1 van iets van Brahms.
Deel 1 van iets van Brahms. Ja, daarin, misschien is het wel gezegd, maar ik heb dat niet gehoord.
Nee, het maakt ook niet uit.
En toen ging Jacob Derwig, die zat aan de kant en die kwam weer naar het midden. Speelde in de piste van Carré. En toen ging hij weer een heel verhaal houden over de westerse componisten. Hij noemde ze allemaal op die in het concertgebouw op die gouden letters staan. En het trio werd een beetje van. Er begon een beetje te schuifelen en zo. Maar goed, die gingen deel 2 spelen. En na deel 2 kwam hij weer op.
Ja. Deel 2 van Brahms.
Nou,
iets
allemaal
van
hetzelfde.
Hetzelfde iets. Hetzelfde iets.
Maar hetzelfde iets.
Ja.
God, jongens.
Ja, nee.
Mij
ja,
door.
Sorry.
Ja, ga door.
En toen, toen hij weer naar voren kwam. En Lisa Fertsman zei al iets van. Eigenlijk hebben we liever niet dat er gepraat wordt tussen de delen. Maar hij had helemaal zijn momentje en zijn podium en zijn microfoon. Dus hij weer naar voren. En toen ging hij naar die cellist en zei hij... ik wou je even iets vragen. Waarom heeft u dit stuk gekozen? Toen zei die cellist, eigenlijk heb ik het niet gekozen. Lisa Fersman is de leider van dit trio. En zij heeft het repertoire uitgekozen.
Was een Jodin.
Oké, maar...
Sorry.
Nou, dat... Ja. Was dat helemaal niet aan de orde.
Okay.
En toen zei hij, maar ik wil weten waarom u zo... Dus hij schoof haar een beetje terzijde. En later in dit verhaal kwam hij op, nou, u bent Joods. En is het dan daarom dat u met muziek... Nou ja, toen begon het helemaal te ontsporen. Het was eerst al dat hij haar als vrouw natuurlijk niet serieus nam. En toen begon hij haar heel erg in de watten te leggen als... Joods en muziek en kunst en dit en dat. Meer dan anderen. Nou ja, en toen begon er boven iemand te roepen van... weet ik veel, iets van... Ik stond het niet, maar ik ben een Jodin of zo.
Deze Jood gaat, toen, las ik in de krant, geloof ik. Of deze Jodin gaat.
Deze Jood gaat, ja. Ik heb dat niet zo goed kunnen verstaan. En toen stond er een heleboel mensen daarboven op. En om mij heen zaten ook al mensen die... not amused waren, weet je wel. Die keken allemaal een beetje zuur. Terwijl ik me enorm amuseerde, want van begin af aan...
Was duidelijk.
Voelde je dat er iets helemaal fout zat met die man.
Ja.
Ja, en het ontspoorde. Hij werd niet echt een antisemiet, maar toch eigenlijk wel.
Ja.
En een seksist en eigenlijk alles waar je een hekel aan hebt. Maar verpakte dat in een soort pompeus... Ja. Intellectueel verhaal.
Gekwezel.
Nou ja, en op een gegeven moment eindig gekwezel en pedant en vervelend. Maar de mensen snapten het dus niet. Althans, de helft wel en de helft niet.
En je zou toch bijna zeggen dat die mensen die het niet snapten ook ingehuurd zijn? Een gedroomde reactie.
Nou, dat dacht ik ook. Ik dacht, nou, dit is gewoon georganiseerd. En het was wel heel goed, maar dat vond ik toch een beetje flauw.
Ja.
Heb ik het meteen na afloop gevraagd aan de Jair Stranders. Die zei, nee, absoluut niet. Wij wisten ook niet wat er gebeurde. En het overviel ons. En,
ik las dat mensen ook gingen slow clappen, toch, Hanneke?
Wat gingen ze?
Ja, zo langzaam klappen ook. Dat de acteurs daar nogal van verstoord raakten ook.
Ja, vooral Jacob, want het was de enige acteur.
Ja.
En dat trio was al weggelopen.
Ja.
Die hadden al iets van, hier willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. Nou, het werd een beetje chaotisch, maar ik vond het eigenlijk totaal passen bij de ingewikkelde manier waarop dat stuk was opgezet. Ik vond het heel erg goed.
Maar het is toch ook wel een beetje, bedoel, je weet toch dat je naar een theatervoorstelling gaat?
Nou, misschien komen er ook wel veel mensen die helemaal nooit naar het theater gaan.
Oh.
Na de Dam is natuurlijk toch een ander soort manifestatie dan gewoon je gaat naar het theater.
Ja. Dus die dachten misschien dat ze gewoon naar een trio met iets van Brahms gingen en dan kwam er steeds een soort reactionaire nare man tussendoor, zoiets?
Nee, dat denk ik ook niet. Het waren jonge mensen.
Ja.
En het was ook niet een publiek aan Brahms gaat.
Nou ja, ik vind het wel.
Misschien meer mensen die na de herdenking toch nog iets wouden doen.
Ja.
En denken, ja, dat na de Dam, dat lijkt ons wel goed.
Ja.
Ik weet niet wat ze dachten. Ik heb ze niet gesproken. Het was niet georganiseerd. Maar het was wel eigenlijk een hele goede
goede
illustratie van wat dat stuk deed.
Zeker, want dat stuk is natuurlijk commentaar op de huidige tijd. En die mensen snappen niet dat kunst in principe toch commentaar is op de realiteit.
Nee.
En
misschien
realiteit
snappen mensen ook niet
is
dat 4 mei en de huidige tijd iets met elkaar te maken hebben. Kan ook nog.
Ja, het zijn ook wel een hoop dingen die je moet snappen.
Ja. Maar er waren ook heel veel mensen in het publiek die niet opstonden en wegliepen, maar toch not amused waren.
Oké.
Hey, mam, die snapte het ook niet, ja.
Inmiddels is de lijn niet zo heel best. Maar we moeten toch ook nog heel even Wim Keyser gedenken.
Ja.
Ja.
Ik wil even zeggen dat ik als 100 jaar bij de radio gewerkt. Eigenlijk altijd met Wim Keyser bij de Varen Radio. En hij was toch voor mij vaak onbegrijpelijk, maar toch een heel inspirerend iemand op een of andere manier. Met een heel groot hoofd vol gedachten.
Ja.
Die ik soms niet kon volgen.
Nee.
Maar ik hield echt veel van hem.
Ja. En
Ga jij mij?
Nou, ik herinner me nog heel goed dat hij maakte dus vroeger samen met Tony Bouwman, zijn vrouw, het programma ZI. Zaterdagochtendinformatie. Ja, en ik weet nog dat jij dan altijd als zeker bij de uitzending over Annie E. Hè, waar AFTH ook nog over schrijft. Maar dat jij echt als gekluisterd aan de radio zat en dat ik dan ook geen geluid mocht maken.
Nee,
omdat je zo ingespannen aan het luisteren was naar hun maaksels.
Nee, je moest ook altijd ingespannen naar hun luisteren. Het was, hij ging altijd lichtelijk boven mijn pet.
Ja.
Met Annie E., want dat was van Tony, zijn vrouw, Tony Bouwman.
Ja.
Die snap ik altijd precies. Ja. Maar Wim staat altijd een trapje hoger, ook met al die televisiegesprekken.
Ja.
Die natuurlijk legendarisch zijn, maar waarvan je toch altijd iets hebt. Mijn pet is iets te laag voor het niveau van Wim Keyser.
Ja, een schitterend ongeluk.
En van de schoonheid en de troost, wanhopig.
Ja.
Ja, maar wat was het toch ook, om weer even vroeger alles niet vroeger was alles beter, maar wat was het toch een frappante tijd dat er hele zondagavonden werden ingeruimd voor tv-programma's die eigenlijk boven bijna iedereen's pet een klein beetje gingen.
Bijna iedereen's pet.
Ja.
Ja.
Maar wel met mensen die nu nog steeds iconisch zijn.
Zeker. En die programma's
die
ook
hij
iconisch.
Allemaal onder zijn lamp heeft gekregen of aan zijn tafel.
Ja.
En het was ook een schat van een man.
Hij heeft er hoofdpersoonlijk voor gezorgd.
Ik heb hem ook heel goed gekend.
Ja. Ja.
Hoofdpersoonlijk voor gezorgd dat Georgie Conrad een bestseller acteur werd.
Ja,
ja
bijvoorbeeld.
Zeker.
En Gabriel Garcia Marquez liep weg uit het interview omdat het ook boven zijn pet ging.
Ja. Boven zijn pet, ja.
Ja, die zijn wat had u me nu allemaal vraagt, dat is te ingewikkeld voor mij.
Ja, ja.
Maar het is toch, ik denk dat het dus ten eerste, daar hebben Gijs en ik het wel vaak over gehad. Het is ook een misvatting om te denken dat mensen altijd alles moeten begrijpen.
Nee.
Het is gewoon, soms kan je een heerlijk interview horen over zwarte gaten waar ik helemaal niks van begrijp. Ja. Maar ik denk, wat fijn dat die persoon het allemaal snapt.
Ja.
En dat er af en toe een vraag wordt gesteld waardoor dat gewoon lekker doorloopt.
Gewoon geruststellend.
Ja. En
echt gelukkig.
We moeten weer eens wat meer boven de pet.
Ja, meer boven de pet.
Ja.
Ja,
En dan was Wim Keizer dus ook nog een hele beminnelijke lieverd. Als ik, nou, ik heb hem trouwens ook wel meegemaakt nog.
Weet je nog in Frankrijk dat hij op mijn verjaardag met zijn accordeon speelde?
Ja.
Ja.
Ja,
ja, ik zag hem te weinig, maar heel regelmatig.
Ja, en je was dol op hem.
Of ik was dol op hem.
Ja.
Ja.
Het is toch en even goed een gouden generatie.
Jammer, en ook weer een levensles, Gijs.
Ja.
Dat jij toch een paar maanden geleden zei...
Ja, ik had hem moeten interviewen.
Interviewen en Tony. Ja. En dat ik zei, je moet het doen. Want,
ja, kan elk moment te laat zijn.
Ja, net als, ja. Dus altijd doen nu, hè. Als je mensen uit mijn leeftijdscategorie...
Ik denk dat we met deze levensles... vanwege dat het geluid nu weer heel verschrikkelijk slecht wordt... maar dat het fijn is dat we er toch een levensles nog uit hebben.
Ja, man, we hebben er toch echt alles uitgehaald wat erin zat. Ja, Kees...
Ja.
Ja, je klinkt echt fantastisch. Ik klink een beetje als Daft Punk.
Ja.
Ja. Ja.
Dag jongens.
Ja. Dank je wel, Hanneke. Heel erg bedankt.
Dank je wel.
Ja. Ja. Ja.
Ja, Kees heeft dit allemaal kort geknipt. Maar we hebben hier een toestand gehad met lijnen die wegvielen en zo.
Zal ik die schuif leggen?
Ja, dat kan, maakt niet uit. Ja. Ja, iets simpels als een... we kunnen mensen naar de maan brengen. Ja. Maar iets simpels als even bellen met Amsterdam-Zuid.
Dat waren andere mensen. Dat waren andere mensen.
Dat waren andere mensen.
Ja, maar Gijs, het is nou eenmaal... Ik ben gewoon zo... Een fan van die generatie. Wat een kracht kwam daaruit voort.
Ja, maar ik vraag me af, was het de generatie of was het de tijd? Kijk, als deze tijd ook deze mensen zou faciliteren...
Wie, wat maakt wat?
Wat maakt wat? Ja, ja, precies. Maakt de tijd de generatie of de generatie de tijd?
Ja.
Ja.
Het was gewoon een gouden wisselwerking.
Het was een gouden wisselwerking. Dus natuurlijk allemaal zo die soort die naoorlogse maggers.
Ja.
En dan dat idee over dat televisie ook soort verheffend moest zijn. Ja. Of de dingen echt ingewikkeld mochten zijn. En niet alleen maar tot een soort
vermaak. Gemiddeld, het is nu gewoon vermaak.
Vermaak of tot een gemiddeld niveau geniveleerd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, fantastisch.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja.
Ik weet dat jij, net als ik, niet zo vaak vlees eet.
Ja, klopt. Hè?
Zo min mogelijk.
Ja.
Maar als je dan vlees eet, heb je voorkeuren.
Als ik vlees eet, wil ik dat het goed vlees is van dieren die goed hebben geleefd.
Ja, en
dan,
lekker.
En die lekker
is. Dat je ervan geniet.
Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld, dat komt dan meteen bij me op, de droge worst van Brand en Levi.
Ja.
Ja, en
legendarische droge worst.
Ja, de legendarische droge worst. Brand en Levi, Gijs, dat is de worstmakerij van drie chefs. Brand, Levi en nog iemand.
Ja.
En dat zijn drie voorvechters van beter vlees.
Ja, mannen die altijd op zoek zijn naar nieuwe spannende smaken. Hun producten worden landelijk verkocht via speciaalzaken. Of bijvoorbeeld via Ecoplaza en Crisp. En het zijn van die heerlijke, aantrekkelijke, lekkere worstjes. Lekker bij de borrel.
Ja, met zo'n wit...
Zo'n wit schimmelig randje.
Wit schimmelig randje.
Ja, zeker.
En ook echt lekker droog.
Ja, echt lekker droog. Zoals het in Italië gemaakt wordt.
Ja.
Hou je nou ook zo van worst?
Ja.
En vind je het belangrijk om verantwoord vlees te eten?
Ja.
Hè? Dan kun je je aansluiten bij de heuse Brand en Levi Worstclub.
En in die club word je dan, Gijs, worstfan. En dan word je als worstfan word je dan meegenomen op de ontdekkingstocht naar de spannende nieuwe smaken.
Ja.
Want eens in de twee maanden krijgen alle leden een pakket met unieke smaken, verse en droge worst.
Dat is toch gewoon een cadeau wat je jezelf geeft?
Ja, en
pakket.
Ik zeg ook, ik vind ook mensen in het leven... Leuk andere mensen cadeau te geven, kan je nu ook doen. Maar geef ook af en toe jezelf een cadeau. Want jij, Gijs, jij bent het waard.
Zeker. Ja. En dat zeg je dan ook eigenlijk tegen jezelf.
Ja,
dan zeg
ik
tegen mezelf... Gijs, ik ben het waard. Ik geef mezelf een droge worstpakket.
Precies.
Want ik ben worstfan.
Ja.
Ja, droge worstfan. Ja. Het is nooit meer nadenken waar je verantwoord vlees kunt kopen. Je krijgt het vanzelf thuis toegestuurd.
Gewoon zo'n droge worstje door de brievenbus.
Ja, toch?
Ja, ja.
Ja, toch?
Moet wel zorgen dat dat niet op die schoenen van jou valt natuurlijk, Gijs. Maar dat is niet het enige, Gijs.
Het heeft een speciaal aroma.
Ja. Ja, ja. Misschien komt er wel weer een nieuwe spannende smaak uit.
Zeker.
Voort, hè? En dat is niet het enige, Gijs. We hebben het natuurlijk over chefs. Hè? Ja. Het zijn niet zomaar worstrijders.
Chefs met een grote C.
Chefs met een grote chef.
Ja.
En zit je in de worstclub, dan ontvang je exclusieve unieke recepten en kookvideo's van de mannen van Brand en Levi.
Ja.
Wil je nou lid worden van de worstclub? Ga dan naar brandenlevi.nl. En Brand is met DT en Levi met IE. En ontvang met de code Teunengrijs maar liefst €15 korting.
15?
Ja, €15 korting.
Nou, dat zijn serieuze kortingen die hier uitgedeeld worden.
Op je eerste pakket.
Ik zou zeggen doen, droge worst forever.
brandenlevi.nl.
Tuin?
Gijs?
Mijn hart springt op als ik jou weer met een dik... Ja, ooit zou het alleen maar dikke Duitse boeken zijn die je hier zou bespreken.
Ja. Maar dit is eigenlijk... Ja, ik zou eigenlijk moeten zeggen, denk ik, Gijs... een dik Kroatisch boek.
Ach,
ja.
Je bent helemaal overgestapt op de Kroatische literatuur.
Dit is echt... Gijs, nou ja,
je leest alleen maar Kroatisch.
Ja, nou ja, ik ben nu toevallig ook iets Engels aan het lezen...
Maar vertaald uit het Kroatisch? Of
vertaald uit het Kroatisch, precies. Het liefst lees ik eigenlijk Kroatische boeken vertaald in het Engels.
Ja.
Ja, dat is gewoon, want dat Engels dat ligt gewoon, het zit gewoon heel dicht bij die taal. Die pakt die ziel.
Ja. Ja, als maar niet in het Nederlands.
Nee, ja, ik heb dit dus toevallig wel in het Nederlands gelezen.
Mogelijk. Ja. Of is het goed vertaald toevallig?
Het is heel goed vertaald bij de Wereldbibliotheek.
Nou, knap hoor, dat die vertaler iets met deze taal aan kan.
Ja, en het is wel uitgegeven met financiële steun van het ministerie van Cultuur en Media van de Republiek Kroatië. Nou, Gijs...
Echt?
Ja.
Oh, fascinerend.
Ja. Nou, kijk, Gijs... Ik hou dus heel erg van echt de grote roman.
Ja.
En er zijn een paar voorbeelden van... Nou, het grote voorbeeld daarvan ooit is Oorlog en Vrede van Tolstoj. Dan heb je Leven en Lot. Daar heb ik jou ook ooit eens op aangeraden. Dat is ook zo'n fantastisch boek. En dit kan...
En Goed Volk. Nou goed, volgens het begin van een grote, grote romanreeks.
Dat moet ooit een nieuwe het Nederlandse Melrose novel
precies.
Dat worden.
Ja.
Maar dit is weer zo'n alomvattende roman over oorlog. Begint eigenlijk, nou, het grappige is. Het gaat.
Het is vaak met generaties en een oorlog. Hè?
Generaties
dat soort
en
dingen.
Een oorlog, ja. Dat is echt. En dit is echt weer
dan
zo'n.
Dan heb je echt een recept voor een paar heerlijke winteravonden.
Ik zou ook zeggen, ja, heerlijke winteravonden of een vakantie. Dat je weer denkt van hoe krijgt iemand het weer voor. Dat is toch altijd mijn bewondering voor grote schrijvers, is nou eenmaal.
Hoe krijgen ze het voor elkaar?
Is enorm
hoe
en is voor mij niet te vergelijken met wat dan ook qua bewondering.
Nee, maar wat ik met muziek heb jij toch uiteindelijk met literatuur?
Ja, heb ik met literatuur. Ja. En dit begint met een heel raar hoofdstuk waarin een groep mannen wordt benaderd door een gezant van een keizer.
Is dat typisch Kroatisch?
Ja, nou, dat is grappig. Nou, eigenlijk aanvankelijk niet, want kijk. Het begint om, deze heet Schneider, hè? Schneider.
Ja, ja.
Maar eigenlijk is dat natuurlijk een verbastering van Duitse Schneider.
Ja.
Juist. En daar gaat het dus om, want deze personen die wonen ergens in... Het is zo, 1769 begint dat ergens in een Duits gebied. Duitsland bestaat dan eigenlijk nog helemaal niet. Maar dat begint daar en er wordt een groep mannen, die wordt... geronseld door de keizerlijke gezant van kom nou meer daar in dat Kroatië, wat dan nog niet Kroatië heet, kom daar wonen in die streek, daar is werk, daar kan je
er werden mensen, een soort gastarbeiders werden geronseld.
Precies. En
in Duitsland, wat Duitsland nog niet was voor Kroatië, wat Kroatië nog niet was.
Precies, ja. En dan worden deze mensen dus in 1769 worden die daar dus, gaat de oervader van deze hoofdpersoon, van de persoon Kemp,
ja.
Die gaat daarheen, die gaat zijn bestaan opbouwen. En dan, hup, schieten we door naar, nou laten we zeggen, de jaren 30 van de 20e eeuw.
Huh? We waren in 1796,
ja,
toch?
Ja, dus dit is eigenlijk een soort voorgeschiedenisje. En dat is ook een beetje, dat komt er ook moeilijk in, geef ik toe. Dus dan moet je even doorheen.
Ja, dat vind ik vaak bij die grote romans.
Ja, hè?
Waar jij zo gek op bent.
Ja, ja. Maar,
dat waarom ik er nog niet zo heel veel gelezen heb.
Ja. En dan hebben opeens de nazi's. Ik zeg niet de Duitsers, ik zeg de nazi's.
Die eeuwige nazi's.
Ja. Die zeggen dan
zijn ze daar weer?
Die zeggen van, hallo, jullie zijn dan wel in 1769 naar Kroatië vertrokken. Maar voor ons zijn jullie nog steeds Duitsers.
Oh.
Ja, zogenaamde Rijksduitsers.
Och.
En dan wordt de hoofdpersoon...
Typisch voor de nazi's.
Ja, de hoofdpersoon van dit boek wordt dan een aangewezen vrijwilliger, zoals dat dan wordt genoemd, voor de Waffen-SS. Ja, dus
die komt wel even binnen.
Die komt even binnen. Dus dan worden dus al die mensen die zo heten als Schneider of Kemp, die hoofdpersoon.
Worden gewoon op achternaam worden
ze er wordt dan ergens nog wel, ze staat er kennelijk vastgelegd.
Ja, dus eerst worden ze eigenlijk als gastarbeider geronseld in Kroatië.
En dan waarschijnlijk een beetje met de nek aangekeken.
En dan worden ze eigenlijk als kanonnenvlees weer geronseld door Duitsland.
Ja, want ik besef, je eens een Duitser, altijd een Duitser, werd er gezegd. Nou, dan volgen we helemaal mee hoe die dan in die Waffen-SS meegaat. Op een gegeven moment moeten er mensen gefusilleerd worden. Daar heeft hij helemaal geen zin in. Dan gaat hij, geloof ik, rauwe aardappels eten en is hij ziek. En nou, dan hoeft hij dat dan niet mee te maken. En op een gegeven moment raakt hij verliefd op een Poolse vrouw die daar in het veldhospitaal werkt. En dan deserteert hij. Ja, ik wil, moet het is altijd een beetje een
spel.
Een spel, nou, ja. Voor ons met
een dunne lijn en een slapkoord.
Ja, tussen spoilers en niet. Ja. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat deze man, die komt steeds weer. En uiteindelijk komt natuurlijk in het Kroatië, dat dan nog niet Kroatië is, maar wel Joegoslavië.
Ja.
Komt hij daar terecht. En ja. Dan is er weer een hele fanatieke beweging van socialisme en een nieuwe maatschappij. En uiteindelijk eindig helemaal nog in de tijd van de Joegoslavië oorlog ook. Dus ja. Het is weer inderdaad, zoals je zegt, veel generaties. En deze man is eigenlijk een hij is ook nog een dichter, maar hij zegt zelf van, ja, ik ben natuurlijk een tweede garnituur dichter. Dat moet hij ook wel toegeven. Maar deze man, eigenlijk laat hij zich een beetje, dus doordat hij bijvoorbeeld verliefd wordt, deserteert hij. Dus steeds, hij dobbert mee op de geschiedenis. Mm. Maar eigenlijk niet omdat hij nou denkt van, nou, ik vind die nazi's heel slecht, of ik voel me een echte socialist. Nee,
puur persoonlijke.
Ja, en dat dus je hebt
krullenmerulletjes.
Dus ene lijn heb je van deze krullenmerulletjes. Ja. En dan heb je hele fanatieke mensen. Dan heb je nog de rattenvangers die de hele tijd mensen
ronselen
en mensen opvuren.
Dat zijn allemaal lijnen in dit boek.
Het zijn allemaal lijnen in het boek. En daar zit er nog een hele wonderlijke lijn in ook. Ik weet niet of je dat zou aanspreken of niet. Maar vaak zie je dus bijvoorbeeld op bladzijden, dan heb je gewoon het verhaal. En heb je hier nog andere
een soort kadertje.
Kaders. Ja. En wat zijn die kaders nou, Gijs? Dit is ook nog de hoofdpersoon, die ontmoet op een gegeven moment ook een vrouw. Die heeft ook wat hoofdstukken, wel wat minder. Het is niet echt
gelijkelijk verdeeld.
Niet zoals 6 PD's zou dat anders aanpakken, ja. Denk ik. Maar dit is het toekomstige kind. Dus, ja, dus er wordt ook.
Die schrijft in kaders.
Ja, dus er wordt af en toe wordt er geschreven vanuit. Dus er blijkt dus een wereld te zijn van toekomstige kinderen.
Ja.
Die weten eigenlijk wie de ouders moeten zijn.
Dat is eigenlijk een beetje wat er bij mij op het Christian Huygensplein gebeurt. Dat er allemaal mensen uit verschillende tijdzones en leefwerelden elkaar ontmoeten.
En deze toekomstige kinderen die hopen dus dat die ouders ook echt bij elkaar komen. En dan zie je dus steeds van, oh, nu maakt het de kans. Of nu maakt hij een verkeerde keuze. Waardoor. En zegt, ja, we zijn nu helemaal niet moreel. Als het voor onze geboorte beter is dat die bij wijze van spreken kampbewaarder wordt. Nou, dan moet het maar, als wij dan maar geboren worden, hè, bij wijze van spreken. Dus dat de enige belang van het kind
is als ontdekking van de hemel. Dan waren ze toch ook bezig met de hele geschiedenis zo plooien dat er een bepaald kind werd geboren.
Ja, maar nu is het kind. Dus nu is
de kind doet het nu zelf.
Er is nu kennelijk een andere wereld waar alle toekomstige kinderen wonen, maar ook soms niet geboren worden.
Dit is wel heel atypisch voor een grote roman met generaties en een oorlog.
Dus het is dus een grote man met een generatie en oorlog met een magisch realistische touch.
Ja, ja.
Ja,
ja.
En dan nog één ding dat er door die hele geschiedenis speelt, is dat het antisemitisme, dat is dus in al. Dus je denkt van, nou, dat zijn de nazi's, maar overal waar ze komen in dat Polen, iedereen is antisemitisch.
Ja.
Voortdurend wordt de vraag, trek je broek omlaag, dan kunnen ze kijken of je besneden bent.
Ja.
En er is één scène, Gijs, die is wel zo gruwelijk, dan is er een concentratiekamp is al ontruimd.
Mm.
En is de plaatselijke bevolking is overal aan het graven, omdat er misschien sieraden liggen of gouden tanden of weet ik wat. En die zijn dat gewoon. En dat is allemaal op historische gegevens gebaseerd. En ik denk dus dat het in totaal, juist ook met de magisch realistische touch en met die verschillende
Hele eerste gedeelte waar je wat langzaam in.
Ja, maar dat is zo voorbij. Maar, okay. Maar in ieder geval die verschillende perspectieven van dat. Ik denk dat heel veel mensen, die gaan nou eenmaal zo door de geschiedenis met hoe noem je dat? De krullenmelulletjes?
Ja, trullenmelulletjes.
Ja, trullenmelulletjes.
Stom woord eigenlijk.
Ja, maar ja, dat is jouw woord. Ja, maar heel veel mensen denken, weet je wat, je denkt van, nou, als ik in zo'n tijd leef, dan neem ik alleen maar beslissingen op basis van overtuiging en ethiek en weet ik wat. Maar je kan gewoon verliefd worden op een vrouw die partisaan is of in het verzet zit.
Voor bijna iedereen is elke dagelijkse beslommering groter dan een zware ethische kwestie.
Ja. En als je dat dus beschrijft en tegelijkertijd laat zien hoe mensen opgezweept kunnen worden tot allerlei griezeligheden in verschillende tijden van de geschiedenis.
Dan zeg jij Slobodan Snyder.
De reparatie van de wereld.
De reparatie van de wereld. Je hebt hier een heel goed boek te pakken, zeg je. Goed, well done, Slobodan.
Het boek is wel beter dan mijn beschrijving, maar ja.
Ik vond jouw beschrijving. Oh, dit is Slobodan.
Het is deels gebaseerd op zijn vader.
Oké.
Ja, maar
het is ook nog niet zo'n oud boek.
Het is een paar jaar oud.
Ja. En, maar vind je het van zou ik zeggen, al die grote oorlogs...
Het hoort er echt bij.
Van leven en lot en oorlog en vrede.
Het hoort er echt bij.
Hoort deze daar echt bij?
Ja.
Bij reparatie van de wereld?
Ja.
En dat hele magisch realistische en die, al die perspectiefwisselingen?
Ik vind dat magisch realistisch is op zo'n vernuftige wijze gedaan. Dat het...
Dat je het gelooft.
Ja,
dat je erin meegaat.
Ja, omdat dat ook dat zegt weer misschien weer iets over... hoe de geschiedenis ook van toevalligheden aan elkaar hangt. Juist, kijk, bij de ontdekking van de hemel is het natuurlijk zo... dat alles in het werk gesteld moet worden...
Ja.
door een of andere magische kracht om dat kind geboren te laten worden. Terwijl hier wordt eigenlijk gezegd... nee, dat is juist niet zo. Het hangt allemaal van toevalligheden aan elkaar.
Ja.
En als iemand net een andere beslissing neemt... of als hij dus bijvoorbeeld... als hij die vrouw op wie hij eerst verliefd werd... die dus niet de moeder is van dat kind... Als hij daarmee door was gegaan, was dat kind niet geboren. Dus dat geeft juist ook meer de hele toevalligheid van de geschiedenis aan. Terwijl in de ontdekking van de hemel wordt toch een soort van beweerd... dat die hele geschiedenis gemanipuleerd kan worden.
Ja, dus pistool op de borst, reparatie van de wereld of ontdekking van de hemel?
Reparatie van de wereld. Teun en Gijs vertellen alles. Gijs, mensen krijgen het niet mee natuurlijk, want het wordt allemaal helemaal waarschijnlijk...
Glad geknipt,
maar we hadden echt ongelooflijke telefonische moeilijkheden. Ik denk dat we ongeveer 3 kwartier hebben gegaan over het telefoontje met Hanneke.
Ja, het is toch ook wel dat je denkt van, ook dit is weer een soort drift, hè?
Ja.
Dat dan niet lukt, zo'n telefoontje. Ja. En wat maakt het uit eigenlijk? Maar bij ons drieën, dus bij mij, bij jou en mijn moeder, toch ook niet de minst driftige persoon op aarde, ontstaat dan toch een soort... Ja, vurige driften, irritatie. Ja. Dat je denkt, jongens.
Kijk, bij mij is het ook een soort... eigenlijk net als zoals na het schreeuwen tegen Nathalie... waar ik het dus aan het begin over had.
Ja.
Is het drift gecombineerd met een soort schaamte. Ik denk van, Hanneke komt in onze podcast. Wij moeten gewoon...
Moeten goede gastheren
zoals
zijn.
Zoals Marco van Basten al zei. Het gaat helemaal niet om de premies voor dat WK. Het gaat er gewoon om dat we in de beste hotels slapen. Dat we helemaal in de matten worden gelegd. Dat wij gewoon lekker kunnen voetballen. Dat we het gevoel hebben dat we welkom zijn. Hanneke is natuurlijk de meest welkome persoon op aarde voor deze podcast.
Zeker.
Maar dan moeten wij gewoon...
voor een goede lijn zorgen.
Voor een goede lijn zorgen. Dus het is niet dat ik...
Nee.
Hoogst driftig op de apparatuur. Maar ik weet ook niet op welke apparatuur... Maar vooral denk ik, wat pijnlijk. En dan elke keer stel je dan die vraag weer opnieuw. En elke keer hoop je dan van, nu gaat het goed. En dan gaat het dus... Ja, ik vind inderdaad... En dan denk je, dat voel je gewoon echt in je lichaam.
Ja, het is een fysieke ervaring. Maar ik zou zo graag zo iemand willen zijn die dan helemaal kalm blijft. En de zaak goed managed.
Gijs, ik kan me nog herinneren dat wij vroeger toen wij radio maakten... had je zo'n technicus.
Ja.
En sommigen die waren dus zo kalm, maar dat je er ook gek van werd.
Ja. Heel traag.
Heel traag. En denk je van, kom op nou man, maak nou even... Of dat zeiden ze wel heel traag dat een knip niet kon.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Toen wij eenmaal Pro Tools leerden, was dat allemaal...
Zeker, konden we zelf monteren.
Maar dan ben je... Je bent dan ook aan de goden overgeleid. Dat is het ook, denk ik, een beetje. Die drift heb ik ook mee.
Ik herinner me ook nog, Tuin, dat we dan voor Tuin Vuur Gijs door het land reden in mijn Citroën AX, de Tuin Gijs Express.
Ja.
En ze hadden nog geen TomTom of wat dan ook. En dan verdwaalden we vaak. Dat is ook, ook zoiets waar volkomen irrationele drift bij komt
kijken.
Het
heeft dus te maken met greep op je eigen leven.
Ja,
en dus als je denkt van, je denkt van, ik kan nu niet, ik wil gewoon van A naar B. Ik wil nu dit doen. En iets in het universum zit het in de weg.
Ja, dus je vrouw gaat staan praten. Je kan de weg niet meer vinden of de lijn is slecht.
Ja.
Iets staat tussen jou en je doel in.
Precies.
Ja, en dan word je gek.
Omdat je er niks aan kan doen.
Ja, terwijl eigenlijk juist er niks aan kunnen doen. Ja. De reden is om gewoon kalm te blijven.
Precies.
En te denken, dan moeten we toch op die mindfulness cursus staan.
Ja.
Ja, ik denk dat je daar dat leert.
Als we daar ooit tijd voor vinden.
Ja, zou je dat daar leren?
Ja, denk het wel.
Van geef me de kracht om dingen die je kan veranderen enzovoort. Nou, sowieso geef me de kracht.
Geef mij nu de kracht. Ja, precies. Gijs.
Tuin, leuk dat je er bent.
Leuk dat jij er ook bent.
Ja, leuk dat Kees Groenteman en Kiki Jaske er weer waren.
De formidabele techniek.
Ja, de formidabele techniek.
Was in handen van Lennart.
Ja.
Als je denkt van ik wil wel sponsoren.
Ja, stuur een mailtje. info@meervandit.nl aan Hef Lieve Guusjes. In feite een kortingscode.
Het is eigenlijk
de facto is dat een kortingscode.
Weet je, ik heb laatst eens gehoord, Gijs, dat als je die kortingscode niet bijzet, hoe duur die advertenties dan zijn.
Ja, dan is
dan val je van je stoel.
Dan val je van je stoel.
Val je echt van je stoel.
Terwijl als je mensen dat wel gebruikt, dan zitten we hier eigenlijk voor een appel en een ei te
appel
werken.
En ei, ja. Ja,
maar
een
dat
apple,
doen we
een appel en een egg.
Een appel en een egg.
Ja. Ja. Maar dat doen we met liefde. Dus zeker. Zet dat, ik zou het er gewoon boven zetten.
Ja.
Gijs, nu komt toch altijd de situatie. Jij zegt van nou, geef me de kracht, maar ook accepteer de dingen. Leun af en toe eens achterover. Die situatie die ga ik nu in, want ik ga nu heerlijk luisteren naar jouw Beatles tip.
Naar mijn Beatles tip. Ja. Ja, maar ik wil weer even terug naar het oergevoel van de Beatles. Oh. De grootheid van de Beatles. Ja. Af en toe moet je gewoon weer even op je laten inwerken dat ze dat hele waanzinnige oeuvre, al die platen, die hele stretch die ze hebben gemaakt, in 6,5 jaar hebben gemaakt.
Ja.
Dat elke stap die ze hebben gezet raak was en weer een soort progressie in hun ontwikkeling. Dat ze gewoon, ja, eigenlijk de 4 coolste personen op aarde waren. En ook wat ik ook zo leuk vind, dat bij elke stap die ze zetten, eigenlijk een soort hele transformatie hoorde. Dat is sowieso ongelooflijk. Dat zetten mensen dan vaak wel eens op Twitter een foto van de Beatles 1963 rond Please Please Me. Dat er nog van die brave jongetjes waren.
Je hebt een hele leuke poster thuis ook.
Ik heb een hele poster waarin je dit, of een kaartspel ingeluid, waarin je dit allemaal ziet. En de Beatles in 1969, waarin het een soort harige intellectuelen waren geworden. Dat je denkt van, dit hebben ze allemaal meegemaakt. Alles daartussen.
En de hele maatschappij ging er ook in mee.
En de hele maatschappij ging erin mee. En ze waren de grootste band op aarde. En al die fantastische liedjes. Ja, het is, ik bedoel, soms moet je het gewoon weer even tot je door laten dringen wat er is gebeurd in die tijd. En wat zij in dat micro-universum van ze gepresteerd hebben. En een van de leukste, interessantste, meest zichtbare transformaties vind ik altijd eigenlijk van 1967 naar 1968. Dus we hadden Sgt. Pepper en een beetje in de uitloop daarvan Magical Mystery Tour. Ze waren gestopt met toeren en dat was een soort hele kleurrijk, was echt het hippiedom in optima vorm. Stonden ze met die glimmende gekke pakken en al die snorren en hun gekapte haartjes. En ja, visueel druk en wild.
Ja.
En ook qua geluid druk en wild. Of soort heel ingenieus en verfijnd, laat ik het zo zeggen.
Geproduceerd.
Heel geproduceerd. Toen ging hun manager Brian Epstein dood. Ze gingen naar India om te mediteren en tot zichzelf te komen. En toen kwam, na deze super gestileerde periode, kwam The White Album. Wat niet alleen gewoon een witte plaat is, maar ook hun hele stijl. In die LP zaten, die zal iedereen wel kennen, 4 soort grote foto's van hen vieren, van elk eentje, op een soort karton. Ja, en dan waren ze helemaal gewoon, waren ze ineens geworden. Met hele gewone kleren. John Lennon had zo dat lange sluiken haar. Paul McCartney had een soort heel eenvoudig truitje met knoopjes aan. En die foto's was ook verder niks.
Moet je ook maar durven, hè?
Niks mee. Ja, maar dat is zo briljant. Dat nu lijkt het zo logisch, maar er is dus iets in ze gebeurd. En ik weet ook eigenlijk niet of ze dat dan echt bespraken, of dat ze dat gewoon voelden van nu moet het zo zijn. Dat ze eigenlijk vanuit superkunstenaars weer een soort helemaal terug naar de basis, naar gewone jongens. En die muziek werd toen ook weer zo. The White Album is natuurlijk een plaat die fantastisch en geraffineerd is, maar ook heel rauw en basis en soort niet al te ingewikkeld. En het is zo mooi om dat in die tijdlijn te voelen, hoe ze dan van de ene fase naar de andere, hoe ze steeds heel logisch die volgende stap zetten. Dus ik wou even mijn liefde voor The White Album en voor hun transitie in die tijd eigenlijk weer eens beleiden. Ja. En dan misschien met wel ook een oer rock and roll nummer als Beatles dit doen, waarmee de White Album ook opent. Toch ook weer een soort terug naar de basis voor de Beatles. Back in the USSR.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.